Goedemiddag allemaal. Allemaal heel hartelijk welkom. We gaan beginnen met de voorzang. Onze eerste lied is Johannes de Heer 306. Op bergen en in dalen en overal is God. 306. Is 363. 363. God heerst als opperheer. Ons laatste lied van de voorzang is nummer 34 uit Johannes de Heer. Dat ons loflied vrolijk reizen. 34. Goedemiddag allemaal en allemaal heel hartelijk welkom. In bijzonder onze broeder en dochter die vanavond Gods woord opent. We wensen zijn zegen dat wij naar het brengen van zijn woord. Ook Meta, dank je wel dat je ons weer muzikaal wil ondersteunen. Een paar mededelingen. Volgende week zondag hoop voor te gaan onder broeder Wietse van de Hoek. Ook dan bent u allemaal weer van harte welkom. In deze dienst hopen wij ook het heilige avondmaal met elkaar te vieren. Ieder die weet wederom geboren te zijn. En niet in onmijn leeft met zijn naaste, en niet in bewuste zonde leeft, is uitgenodigd aan zijn tafel. De extra avondmaalcollecte die zou worden gehouden is bestemd voor Stichting Vissers van Mensen. Deze stichting is onder broeder Johan Schep verbonden en het zal gebruikt worden om bijbels uit te delen in Afrika. Ook die collecte hartelijk aanbevolen. U kunt die extra avondmaalcollecte ook overmaken via de bank met vermelding avondmaal. Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd, straks bij de uitgang staat de bekende bus waar je gaven in kunt doen. Na de dienst is het tijd voor koffie en thee. De bloemen die gaan naar Kenna, gaat ervan genieten. Ik wil je nog een tekst voorlezen voordat we de dienst overdragen aan onze broeder Nuchter. 2 Korinthe 13 vers 11. Overigens, broeders en zusters, wees blijde, laat u terechtbrengen, laat u vermanen, wees eensgezind, houd vrede en de God der liefde en des vredes zal met u zijn. We willen de dienst gaan openen en gaan we doen met een lied, Johannes 83. Dat is een verzoeknummer. Elk uur, elk ogenblik. En hij past nu wel heel mooi bij ons verhaal ook. Johannes 83, dat doen we staande. En na de dienst, dan gaat onze broeder Nuchter de dienst overnemen. En dan gaan we zingen 374, alle drie de versen. Dus eerst 80 voor de opening en dan 374, alle drie de versen. Graag staande en wens je God zegen met zijn dienst.
Prachtige lied uit ook waarom we hier samenkomen om de Heere te vragen of hij ons wil zegenen met zijn woord, met het samen zijn, met het zingen van liederen. En we weten dat God trouw is en niet laat varen het werk wat zijn hand in de gemeente, maar ook in ons persoonlijk leven begonnen is. En de Heere zegen u en de Heere behoede u. We gaan verder met het zingen van lied 374. Gaat u rustig zitten en we zingen alle drie coupletten. Vader, we hebben net in dit derde couplet gezongen. Waar liefde woont, gebiedt de Heere zijn zegen. Vader, en dan moeten we belijden dat we zo tekortschieten als we het hebben over liefde in het licht van uw liefde. Een liefde die u hebt bewezen in het geven van uw Zoon toen wij nog zondaren waren, toen wij nog krachteloos waren, ja zelfs toen wij nog vijanden waren zoals uw woord dat omschrijft. U bewees uw liefde. En als we door uw schrift heen gaan, Heere, en zien in hoe u dat bewezen hebt, Heere, dan, ja, dan worden we klein en stil. Te weten dat een God zo heilig en rechtvaardig zijn liefde in zijn dierbare zoon bewezen heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar dat eeuwige leven ontvangt. Heere, dan daalt inderdaad die zegen van u in een mensenleven. En daar willen we u voor danken, Heere, dat dat nog steeds zo is. Heere, dat we in een genadetijd leven waarin u niet wil dat mensen verloren gaan, doch dat alle tot erkentenis van die waarheid komen. En Heere, zo mogen we samenkomen. Heere, als een deel van uw grote gemeente wereldwijd, die bestaat uit elke taal, elke stam, elke volk, elke natie. En hier mogen wij ook samenkomen, Heere, om u alle eer en lof te brengen van onze lippen. En het liefst ook van ons hart. Vader, we leven in een tijd waar zoveel op je afkomt. Heere, niet alleen natuurrampen, maar ook op sociaal gebied, economisch gebied. Heere, waar we overheden zien die maar aan het plakken zijn, omdat ze ook de problemen niet meer weten op te lossen. We zien de wetenschap, Heere, dingen doen waarvan je afvraagt, je komt op een gebied, daar mag je helemaal niet komen. Heer, het is soms angstig. En wat is het dan rijk te weten dat u onze God bent, dat u alles in handen hebt. Heer, en dat niets buiten u omgaat. Psalm 139 leert zo mooi, Heer, dat u alles kent en alles weet. En waar een mens ook zou gaan, u bent daar. Maar David doet in de psalm aan het eind iets heel moois. Hij geeft zich over aan u. En zegt, doorgrond mij en ken mij, Heere. Hij zegt met andere woorden, hier ben ik. Zo willen wij vanavond ook voor uw aangezicht zijn, Heere. Hier zijn we. En u loven en prijzen en danken, Heere, voor uw genade. Maar zo willen we ook bidden, Heere, voor hen onder ons, die met allerlei problemen kampen, Heere, waar je soms ook helemaal niks aan kan doen, die overkomen je. We bidden voor hen, Heere, die met ziekte te maken hebben, met chronisch ziek zijn, waar maar geen genezing plaatsvindt. We bidden voor hen, Heere, die een dierbare hebben moeten wegbrengen. En zo, als we vanmorgen hoorden, een dierbare die zichzelf van het leven neemt. Heere, wat een wereld. En daar te middenin, Heere, mogen wij die vrede van u kennen, een vrede die alle verstand te boven gaat. En ik wil u zo bidden dat u vanavond, Heere, die vrede in ieders hart van uw kinderen uitstort. Opdat een ieder ook daardoor weet, het zit goed tussen mijn schepper en mezelf. Vader, als we uw woord straks mogen openen, bidden we ook, Heere, om de werking van uw geest in het horen en in het spreken. Als we een onderwerp gaan behandelen, Heere, waar ja, soms bijna niet meer over gesproken wordt. Vader, dat het ons weer mag laten zien, het enorme verlossingswerk, wat u van Genesis tot Openbaringen geopenbaard hebt. En Heere, leer ons daar ook steeds in verwondering van te zijn. Leer ons, Heere, dat het de genade van u, Heere, niet iets gewoons gaat worden van, ja, ach, zo is het nu eenmaal. Nee, dat het ons in verwondering brengt, dat u, Heere, zo genadig bent en die bijzondere weg van verlossing, van vergeving, van verzoening hebt gegeven in uw Zoon, de Heere Jezus. Heere, we komen zo tot uw doel en dan bid ik u uit genade. In de naam van onze Heiland, onze Verlosser, uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. Voordat we de schriftlezing gaan doen, zingen we 838 Johannes. De Heer 838. En ik hoop dat u dat volle overtuiging kunt zingen. Wij hebben de verlossing. Dat u niet in uw hart zingt, ik hoop dat het zo is. Maar dat u vanavond werkelijk kunt zingen. Ook ik heb deze verlossing. Wij hebben de verlossing. Ik zou bijna zeggen, dit lied was al een preek op zichzelf. Als u bewust hebt meegezongen, meegelezen, wat daar gebeurt, zit daar het hele evangelie in, maar met een enorme Maranatha-boodschap, maar ook het derde vers, wij weten uit de tekenen, met andere woorden, hou je ogen, je oren open, wees bewust van wat er plaatsvindt in de wereld, toets het aan het woord, want vele valse leraren zullen opstaan en die zijn er ook bij Bosjes. En we hebben gelukkig het woord van God om dat te toetsen. Maar dan staat er ook zo mooi, wij zingen vol verwachting het blijde Maranatha. Wij zullen hem ontmoeten. Amen, halleluja. En alle coupletten, en het kan ook niet anders door Johannes de Heer, die spreken van overtuigd zijn van. Niet van, ik hoop het maar, of ik geloof het wel, maar ik weet het nog niet zeker. Het is zo zeker. Maar als we bij het einde van dat lied willen uitkomen, wij zullen hem ontmoeten, dan kunt u niet om het eerste couplet heen. Wat zegt het eerste couplet? Wij hebben de verlossing door wat? Door Jezus dierbaar bloed. En daar wil ik het vanavond met u over hebben, over het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat is een term wat het liefst een beetje geweken wordt. De preek moet niet te bloederig worden. Moet je dat woord nou meerdere keren herhalen? Nou, als we de schrift lezen, dan is het de Heere zelf die ons steeds wijst op het bloed van de Heere Jezus Christus. Als u een Bijbel bij u hebt, nee, laten we die dan open. In Romeinen hoofdstuk 3, we gaan diverse teksten lezen, om gewoon ook weer eens bewust te zijn van wat heeft er plaatsgevonden? Wat was mogelijk dat onze zonden vergeven zouden worden en dat wij gereinigd en onberispelijk voor het aangezicht van een zo reine God kunnen staan? Het bloed van de Heer Jezus. In Romeinen 3 vers 21 tot en met 26, daar staat, maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd, namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot alle en over alle die geloven, want er is geen onderscheid, want alle hebben gezondigd. Dus hoe je ook dat onderscheid maakt, alle hebben gezondigd. Welke afkomst je ook hebt, je hebt gezondigd. Want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. De heerlijkheid van God. Ik weet niet hoe het met u is, maar wij mochten tot een radicale bekering komen. En soms zeggen mensen, is dat een enorm voordeel, dan heb je geen ballast. En dan mag je tot bekering komen en al dat nieuwe ontdekken, maar je moet ook alles leren. Je weet ook helemaal niks. En het is net zo mooi dat als je een hele tijd een beetje religieus bent geweest, maar wel alle waarheden van dat woord van God hebt gekend. En op een moment opent hij je hart, opent hij je ogen, opent hij je ziel. En dan ga je opeens zien, wacht even, maar dit is ook voor mij. Nou, dan heeft u net zo'n bekering als ik. Als de Heere je ogen opent voor zijn waarheid. En hij zegt, want alle hebben gezondigd en missen die heerlijkheid van God. En wij worden om niet, dus de genade van God, om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Dus niet buiten hem om, maar in Christus Jezus. En dan staat er zo mooi, hem, heenwijzend naar de Heer Jezus, heeft God openlijk aangewezen op die heuvel, op dat kruis van Golgotha. Openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in wat? In zijn bloed. En als je vele broeders en zusters vraagt, geloof je in de Heer Jezus? Ja. Geloof je in zijn bloed? Zijn bloed? Wat bedoel je? Waar heb je het nu over? Nou, precies wat de Bijbel hier zegt. Die zegt hier heel duidelijk, hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. En dan gaat hij verder. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonde die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Wat is er gebeurd? God heeft hem openlijk aangewezen als middel tot verzoening door geloof in zijn bloed. De NBV-vertaling heeft het vertaald in zijn dood. Dat klinkt anders, hè? Hij gaf zijn leven. Maar waar zit het leven? Het zit in het bloed. En dan vind ik zo mooi in deze vertaling dat we mijden dat woord niet. Het bloed van de Heere Jezus Christus. Kijk eens mee naar Romeinen hoofdstuk 5. We kennen bijna allemaal wel Romeinen 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, hè? Gerechtvaardigd uit het geloof. Hebben vrede met God door onze Heere Jezus Christus. Opnieuw gaat het niet buiten hem om, gaat het via de Heere Jezus. Maar laten we dan eens verder lezen in vers 8. God echter. En ik weet niet hoe het met u is, maar ik vind dat zo'n bijzonder vers. Want ik kan wel altijd bezig zijn met Maranatha, Jezus komt. En als we zien wat er afgelopen tijd weer plaatsvindt, die aardbevingen, die overstromingen, die onrusten in Congo, in Pakistan. En het is gewoon te veel om op te noemen. Dan denk je, tijd is nabij. Maar ben ik erbij? De vraag is niet, is de tijd nabij? De vraag is vanavond, bent u erbij? Als de Heer Jezus ons thuis komt halen, bent u erbij? En op grond van wat? En op grond in wat u gelooft? En hier zegt hij, God echter. Ziet u dat die hele verlossing komt uit God vandaan? Is geen uitvinding van de kerk, is niet iets waar we zelf op gekomen zijn, maar het komt vanuit de Heere en God bevestigt, andere vertaling zegt, bewijst zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Hij stierf al, hij zei al op dat kruis van Golgotha, het is volbracht, toen wij nog in zonde geboren moesten worden. Heeft hij al gezegd, het is volbracht. toen wij nog zondaren waren. En vers 9. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn, door wat? Door zijn bloed. NBV heeft hij weer door zijn dood. Maar hier laat duidelijk het zien, het principe van het bloed, dat we al van Genesis tot Openbaringen als een rode lijn door de Bijbel heen zien. Het bloed van Christus. En hij zegt hier, veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn, door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren. Wij behouden ons niet zelf van die toren. Het volbrachte werk van de Heer Jezus heeft de Vader aanvaard. En in ieder die in hem gelooft, in dat reinigende bloed van de Heer Jezus, die behoudt de Heere van de toren. Is toch bijzonder? Is toch bijzonder? Als je soms terugkijkt op een afgelopen week, dan denk je wel eens, waar verdien ik dit aan? Nou, nergens. Want het is genade. Zodra wij maar de gedachte hebben dat we er iets aan verdiend hebben, of iets aan hebben kunnen bijdragen, snappen wij nog steeds niet hoe zondig wij van nature waren en hoe heilig God is. En dat wij nooit in staat zijn onszelf te rechtvaardigen voor hem. Maar dat hij ons die rechtvaardiging op zijn zoon toerekent. En als de Heere zegt, je bent gerechtvaardigd door het bloed van mijn zoon, bent u dan gerechtvaardigd of niet? Ja toch? Als God ons rechtvaardigt op grond van het geloof, op grond van het volbrachte werk, dan mag je weten, gerechtvaardigd. En dat is belangrijk, zoals dat lied ook zegt. Dat eerste, ik heb die verlossing. Daarom kan ik ook uitzien naar zijn wederkomst. Daarom kan ik ook zingen, halleluja, maranatha. Want hij komt, geen angst, maar uitzien naar hem te mogen ontmoeten. En niet, als sommigen het zeggen van, om verlost te zijn van deze wereld. Nou, allereerst om verlost te zijn van jezelf, hè. Want die zit toch af en toe wel dwars in de weg, hè? Zeg altijd, we hebben drie vijanden, hè? Dus de duivel, dus de demonen. Het is de wereldgelijkvormigheid. En dan komt de grootste vijand, en dat is je oude natuur. Nou, ik zeg altijd, en ik heb er een van 2 meter, moet u nagaan. En reken maar dat die af en toe wakker is. Maar wij hebben die verlossing. Een prachtig lied. En hier, door zijn bloed. Maar waarom door zijn bloed? Nou, allereerst omdat de Heere dat zelf bepaald heeft, dat door het bloed de reiniging kan plaatsvinden. En in zijn soevereiniteit heeft God dat besloten. Dus dan is het alleen maar aanvaarden. Want wat de Heere besloten heeft in zijn soevereiniteit, betekent dat hij ons ook niet hoeft uit te leggen waarom. Maar hij geeft ons wel een openbaring vanuit zijn schrift waarom het belangrijk is. En ik wil een paar dingen aan u laten zien. Want het bloed komt wel meer dan 380 keer voor in de Bijbel. Nou is het niet dat alle keren in relatie staan met verlossing, verzoening, vergeving, met reiniging. Maar de lijn van het bloed vinden we heel terug in de Bijbel. En soms wordt het niet genoemd, maar kun je het er wel in lezen. En bedoel ik niet erbij verzinnen, oh dat verzin je, maar dat is logisch nadenken. Want wanneer vloeit het eerste bloed? Dat als de mens gezondigd heeft. En de mens, het eerste wat de mens doet, is zichzelf bedekken. Dat is eigen werk, hè. Oh God, ik heb u niet nodig, kijk ik kan dat zelf wel. Kijk eens hoe mooi. CNA en Hennies en Maurits zouden jaloers op zijn. Kijk eens wat een mooie, hoe wij ons gekleed hebben. Ze probeerden zichzelf te beschermen, maar de Heer accepteert het niet. Die accepteert geen eigen werken. En voordat ze uit een hof worden gezonden, dan bekleedt de Heer ze met wat? Met vellen. En niet van een tomaat. Die heeft ook vellen. Ook niet van grote pompoenen. Hij bekleedt ze met vellen van dieren. Met andere woorden, daar begint het principe dat er plaatsvervangend iemand de straf moet dragen. Het bloed moet daarbij vloeien, want als je gedood wordt, vooral als je uitgestoot wordt, dan vloeit er bloed. En hier zien we een principe wat we door het hele Oude Testament zien terugkomen. Dan komt Abel en Kaïn. Abel, de Heere kijkt naar Abel en zijn offer. Dat is mooi, hè? Hij kijkt niet naar de een of naar het ander, maar hij kijkt naar het hart en het offer en hij verbindt dat bij elkaar. Hij kijkt naar Kaïn en zijn offer en verbindt dat bij elkaar. En dat van Kaïn is niet rechtvaardig, is niet goed, het hart is niet goed en de Heere accepteert het niet. Maar Abel wist, er moet iets voor mij in de plaats sterven. Heeft hij dat van zijn vader gehoord? Waarschijnlijk wel. Heeft hij dat geloofd? Ja, want zijn praktijk laat dat duidelijk zien. De wereld die groeit, we krijgen de torenbouw van Babel, we krijgen van alles. Maar wat was er bij Noach voor de torenbouw van Babel? Dan was de Heere die straft de aarde met een enorme zondvloed. En er komt droogte weer, 8 mensen op aarde. Kunt u niet voorstellen, hè? Nou zijn het er 8 miljard. Dus de mens heeft wel gedaan wat in Genesis staat, gaat heen en vermenigvuldig u. Want van de 8 zijn we naar 8 miljard gekomen. Maar wat deed Noach? Hij offerde reine dieren. Er moest een offer gebracht worden en bloed moest er vloeien. Bij Abraham zien we terug. Als Abraham bereid is zijn zoon te offeren, indrukwekkend gebeurtenis is dat dan. En hij was bereid, hij had het mes in zijn handen. En de Heere zegt, nee, ik heb je hart gezien. Ik weet dat je daartoe zelfs in staat bent. Had God niet nodig hoor. Abraham had nodig om te zien hoe ver hij in zijn geloof kon gaan. En dan zegt de Heere, ik zal voor een ram voorzien. En plaatsvervangend stierf er weer een dier. En heel duidelijk bij de 10e plaag. Laten we dat een klein stukje van lezen in Exodus hoofdstuk 12. Exodus hoofdstuk 12. Prachtig om dat te zien. Alhoewel, de 10e plaag is natuurlijk enorm indrukwekkend. En in de 10e plaag vanaf vers 21, er staat, en toen riep Mozes al de ouden van Israël bijeen en zei tegen hen, kies uit en neem voor uzelf kleinvee, voor uw gezinnen en slacht het paaslam. Oh, wat een heenwijzing al naar de Heere Jezus Christus. Neem dan een bosje hyssop en doop het in het bloed dat in een schaal is en strijk van het bloed dat in de schaal is op de bovendorpel en op de beide deurposten. Maar wat u betreft, niemand mag de deur van zijn huis uitgaan tot de volgende morgen. Want de Heere zal het land doortrekken om Egypte te treffen, maar als hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten, dan zal de Heere de deur voorbij gaan en de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen om u te treffen. Het bloed. En ik kan me zo voorstellen toen Mozes dit aan zijn volk mededeelde. Dat het volk dacht, wat gaan we nou weer krijgen? Dit is niet iets wat ze regelmatig deden. Dit was iets nieuws in de zin van bloed op je deurposten. Nou, je zal hem als man netjes geschilderd hebben voor je vrouw. En dan ga je een dag, 2 dagen later, ga je er op bloed op smeren. Of misschien denk je al, nou, laten we het maar een beetje hier aan de zijkanten doen. Nee, het moest exact gedaan worden zoals de Heere was. Maar waar waren ze veilig? Als ze buiten naar het bloed keken, of de deur binnen gingen en achter het bloed schuilden. Wat een prachtige heenwijzing naar het volbrachte van de Heere Jezus Christus. Je kunt je leven lang ernaar kijken. Je kunt je leven lang onder de indruk zijn dat Jezus zegt, ik ben de deur. Maar misschien ga je nooit naar binnen. Als hij de deur is en hij zegt, wie door mij binnenkomt, dan is dat een uitnodiging. Dan zegt hij al, kom tot mij. O, alle die vermoeid en belast zijn, kom toch tot mij en ik zal u rust geven. Maar dan moet je komen. En dan moet je die deur binnengaan. En als je hem binnengaat, dan moet je hem eigenlijk achter je ook dicht doen, hè? Dat die wereld daar blijft. En genieten van het nieuwe wat hij je gegeven heeft. Het bloed moest aan de deurposten geschreven worden. En dan komen we in het boek Leviticus en krijgen we alle omschrijvingen van de priesters wat ze moeten doen met bloed van alle offers. Ik weet niet hoeveel bloed er ooit heeft gevloeid in de tabernakel. Hoeveel bloed er heeft gevloeid in alle offers, in de tempel, liters, liters. Ik denk de tankers van vandaag, die kunnen ze het niet vervoeren. Zoveel bloed is er gevloeid. En wat zegt de Heere als het gaat over de grote verzoendag? Exodus hoofdstuk 17, Leviticus hoofdstuk 17, excuses. Leviticus hoofdstuk 17. Als Aaron, die maar één keer per jaar naar het heiligdom, het heilige der heiligen binnen mocht gaan, moest hij eerst voor zichzelf een offer brengen, om verzoend te zijn met God, vergeving te hebben ontvangen. Dan in hoofdstuk 17, dan gaat hij het offer doen. En dan staat er zo mooi in vers 11. Want het leven van het vlees is in het bloed. En ik, zegt de Heere, heb dat zelf voor u op het altaar gegeven, om voor uw leven verzoening te doen, want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt. Het is de Heere die dat doet. De Heere die instructie heeft gegeven. En het vlees is het bloed, en het bloed die bewerkt verzoening door middel van de ziel. Hebreeën 9, vers 22 zegt nog, nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd. Nou, niet alles, want de schalen en alles werden met water gereinigd. Maar het gaat hierover als het de verzoening gaat. En dan zegt hij dit, en zonder bloedvergieting, storting, geschiet er geen vergeving. Dus we kunnen zeggen, ik geloof in de Heere Jezus. Maar geloven we dat zijn bloed uitgestort is? Dat zijn bloed zijn leven vertegenwoordigt? En dat zijn bloed gevloeid heeft voor ons? Waarom is dat belangrijk om te weten? Nou, omdat Hebreeën 10 vers 4 zegt, want het is onmogelijk, hoort u het woordje, onmogelijk, dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Het is onmogelijk, zegt de Heere zelf. Maar waarom dan toch bloed vergieten van dieren, van kalveren, van schapen, van lammeren? Omdat het bedekt. En de Heere kijkt van bovenaf en ziet het bloed. Maar het neemt het niet weg. Het bedekt het. Dus het was een heenwijzing naar wat er zou gebeuren als God zelf in zijn Zoon het offer gaat worden. Als de Heere Jezus zijn leven gaat geven. En dan krijgen we te maken met het bloed onder het nieuwe verbond. En wat zegt de Heere Jezus in Johannes hoofdstuk 6 vers 53? Johannes hoofdstuk 6 vers 53. Hebben we de wonderbare spijziging gehad. En dan wil de gehele menigte, die volgt hem, want die denken, zo'n bakker willen wij hebben, gratis brood, die gaan we achterna. En de Heer Jezus zegt het ook. Eerst volgen jullie mij om de tekenen, nou om de wonderen. En dan gaat hij zeggen, maar ik zal jullie vertellen waar het werkelijk om gaat. En dan heeft hij een geweldige prediking in Johannes hoofdstuk 6. En dan zegt hij vanaf vers 53, Jezus dan zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u. Als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Spoort de Heer ons aan om kannibalen te worden? Moeten we nu opeens mensenvlees gaan eten? Moeten we opeens zijn bloed gaan drinken? Nou, dat bedoelt hij niet te zeggen. Want hij zegt dit, vers 54, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag, want mijn vlees is het ware voedsel, mijn bloed is de ware drank en wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. En zoals de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ook wie mij eet leven door mij. Dit is het. En dan zegt hij, dit is het brood. Jullie herinneren het manna. Hij zegt, maar dit is het brood. Deel hebben aan mij. Dat is het figuurlijke uitdrukking van hem eten en drinken. Nooit letterlijk, dat zou tegen het woord ingaan. En hoe komt dat later tot uiting als de Heer Jezus in de bovenzaal de instructies geeft voor het avondmaal? En dan zegt hij, dit is mijn lichaam, eet. Oh, dus dat wordt ermee bedoeld. Dan schenkt hij de beker en hij zegt, dit is het bloed in het nieuwe verbond. Doe dit. En waarom moeten we dat doen? Volgende week is er geloof ik avondmaal, dacht ik uit de mededeling. Waarom doen we dat? 1. Omdat hij dat instrueert. Omdat hij zegt, doe dit. En 2. Omdat wij van die vergeetachtige mensen zijn. Want hij zegt, doe dit ter herinnering van mij. Het is niet de herinnering van, oh ja, we moeten weer eens avondmaal houden. Nee, dan is het houden van het avondmaal op zichzelf al iets geworden. Het is ter herinnering dat hij zijn lichaam heeft gegeven. Dat hij zijn bloed heeft laten vloeien. En dat zijn bloed ons verlost, ons reinigt en ons doet verzoenen met de Heer. Of waardoor de Heer zich met ons verzoent. Zo belangrijk om te weten. Dat is de basis, dat is het beginpunt. Om bij die Maranatha uit te komen. Het is eigenlijk wat de psalmen doet. We hebben 150 psalmen. Hè? En psalm 150, dat is thuiskomen. Hè? Dat is loof de Heere. Dat is één loflied. Dat is bijna de hemel binnengaan. Maar je moet wel bij psalm 1 beginnen. Om daaruit te komen. En wat zegt hij? Welzalig de man die niet wandelt. In de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, nog zit in de kring der spotters, maar die zijn welgevallen aan de Heer heeft. Dat is net als dat lied wat wij hebben gezongen. De Heer Jezus is het begin en in hem is hij ook de voltooiing van het einde. De Maranatha is niet de kennis van de tekenen der tijden, Maranatha is Jezus kennen. Als je heiland en je verlosser. En Paulus wijst ook later in 1 Korinthe 11 op het avondmaal. Op de herinnering, hij zegt, en de Heere Jezus zelf heeft mij dit overgedragen. En dat gedeelte wordt dan gelezen. Maar dan zitten we nog steeds met Hebreeën. Hoe kan het dan dat het bloed van de stier en de kalver niet in staat was om de zonde weg te nemen? Omdat het dierenbloed was. Er moest mensenbloed, wat zuiver was, wat zonder zonde was, moest vloeien. En Johannes de Doper, die mocht het grote verschil, overtuigd door de Heilige Geest, mocht hij dat zien toen de Heer Jezus kwam aanlopen. En wat zei hij toen? Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Het bloed van de Heer Jezus bedekt het niet. Die neemt het weg. En de duivel probeert u maar te vertellen. Eens kijken wat een hoop ellende u nog steeds hebt. Nou, dan moet je zeggen, dan moet je naar Speksevers, want je ziet het niet goed. Want het is allemaal weggenomen. Het bloed van de Heer Jezus neemt het weg. Niet meer bedekken, maar wegnemen. En daarom kan het ook zijn, wat in Romeinen 5 vers 9 zagen, veel meer dan zullen wij, nu zijn wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren. Het bloed heeft alle schuld weggenomen. En staan we gerechtvaardigd voor de Heere. En weet u zich gerechtvaardigd door het bloed van de Heere Jezus? Ik hoop zo dat, zoals u zit, dat u overtuigend ja kunt zeggen. En als u daarin twijfelt, och, blijf met iemand praten vanavond en zeg, joh, ik weet het niet, is dit wel voor mij? En dan vanuit de schrift kunnen we laten zien dat het voor een ieder is die gelooft. Het is niet wat u voor hem hebt gedaan, maar dat u gelooft wat hij voor u heeft gedaan. Daar ligt de rijke boodschap in. En door Christus zijn we gerechtvaardigd. Maar we zijn niet alleen gerechtvaardigd. Moet u eens meelezen Efeze hoofdstuk 1 vers 7. Efeze hoofdstuk 1 vers 7. Galaten, Efeze, hoofdstuk 1. Een prachtige lofzang op Gods welbehagen in de Heer Jezus. En er staat er in vers 7, in hem. Dus niet buiten hem, het is altijd in hem. In hem, wat staat er? Hebben wij de verlossing. Hebben we net gezongen, hè? Dus was dat lied van Johannes de Heer onbijbels? Nee, is bijbels, hè? De Bijbel leert ons dat zij die de Heer Jezus hebben aangenomen, hebben de verlossing, en les op wat er staat, door zijn bloed. Wij gebruiken vaak door zijn kruisdood. Of door dit of door dat. Maar de schrift wijst zo vaak op het bloed van de Heere Jezus Christus. Hij zegt, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. En wat is die verlossing? Namelijk de vergeving van de overtredingen. Dat moet ook wel, anders kan je niet gerechtvaardigd worden. Overeenkomstig wat? De rijkdom van Gods genade. Je zou bijna invullen overeenkomstig mijn goede werken. Maar dan loop je vast met Efeze 2 vers 8 en 9. Hè? Want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof en dat niet uit u, dat is een gave van God, niet uitwerken opdat niemand roemen. We hebben niets in te brengen. Maar hier, in hem, hebben wij die verlossing. Wat betekent dat, verlossing? Nou, allereerst van de last van die overtredingen van de zonde. Maar ook de macht van de zonde, de natuur van de zonde. We hebben de Heilige Geest gekregen, waardoor wij kunnen zeggen, nee, dit hoort niet thuis in mijn leven. Weg. Ik wil mijn lichaam niet verontreinigen. Dat hoort bij mij niet thuis. Kijk eens mee, Colossenzen, hoofdstuk 1. Oh, dit is allemaal zo mooi. Hoofdstuk 1, vers 13 en 14. En ik hoop dat u proeft dat dit alles het werk van God is. Waarom? Hij wil u een fundament geven waarop u kan staan, maar waarop u, of waarvanuit u ook die verwachting kunt hebben. Die Maranatha-boodschap. Daarmee bezig zijn. Want als u twijfelt aan de zekerheid van uw geloof, dan gaat u ook twijfelen aan de zekerheid van zijn wederkomst. Dat heeft met elkaar te maken. Je kan niet zeggen, het ene geloof ik wel en het andere geloof ik niet. Heel uw woord, zegt Psalm 119, is de waarheid. God is een God van waarheid. De Heer Jezus zegt, ik ben de weg en de waarheid. De Heilige Geest is de geest der waarheid. Dus het probleem ligt niet hier. Het probleem ligt bij ons. Dat wij zo moeite hebben met die waarheid te vatten, te begrijpen. En dan zou je eigenlijk zeggen, Heere, toets mij maar en onderwijs mij maar. Psalm 119, vers 33 zegt het ook zo mooi. Heer, leer mij uw verordeningen. Leer mij uw weg. En wat zegt Colossenzen 1, vers 13 en 14? Hij, niet u hoor, niet ik, hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. Daar ben u van verlost. We gebruiken het wel, ja, die oude natuur. En de Bijbel zegt, ja, wacht even. U bent getrokken uit die macht van de duisternis. En je moet kijken, en overgezet in wat? Overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben, weer dat woordje hebben, wij de verlossing, hoe? Door zijn bloed. Door zijn bloed. Namelijk de vergeving van zonde. We zijn verzoend. En daardoor staan we rein voor God. In Jesaja 1 vers 18 zegt de Heere, al waren uw zonden als scharlaken. Zij zullen witter worden dan wol, witter worden dan sneeuw. Dat is altijd het eerste wat bij me opkomt als het gaat sneeuwen. En dan denk ik, Heere, dank u wel, Jesaja 1 vers 18. Dat laat u weer zien. God spreekt door de natuur. Maar je moet het willen zien. Je moet het willen zien. En hij maakt ons rein. Het bloed maakt ons rein. U weet, als u een beetje de eindtijd kent, wat er allemaal staat te gebeuren, de opname van de gemeente, de grote verdrukking, waar nog mensen tot geloof komen. Maar die mensen komen ook in de hemel. Kijk maar, Openbaringen 7, wat hij daarvan zegt. Openbaringen hoofdstuk 7. Vanaf vers 13. Want Johannes zag een grote menigte die niemand tellen kon uit alle naties, stammen, volken, talen en alles. En ze riepen met luide stem, de zaligheid is van God die op de troon zit en van het lam. En dan in vers 13 zegt, want Johannes, hoe zit dit? En een van de ouderlingen antwoordde tegen mij, deze die bekleed zijn met de witte gewaden, wie zijn zij en waar komen zij vandaan? En ik zei tegen hem, u weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt. Waarin? In het bloed van het lam. Zelfs in de tijd van de grote verdrukking heeft het bloed van het lam zijn kracht niet verloren. Het bloed van het lam. En daardoor is er toegang. Daardoor is er vrije toegang. In het Oude Testament mocht slechts Aaron tot de Heere naderen, één keer per jaar. Nou, ik kan me zo inleven dat het spannend was als die dag aankwam. Misschien hadden ze wel een checklist. Hebben we dit gedaan? Is het een goede dag? Hebben jullie wel gecontroleerd? Heb ik de juiste kleding aan? Heb ik me goed gereinigd? Want als hij op de verkeerde dag naar binnen zou gaan, dan zou hij sterven. Als hij vergat voor zichzelf eerst een offer te brengen, zou hij sterven. Dus dat ging niet zomaar, oh ja, het is weer zover. Ik denk, daar ging heel wat vanaf. Maar nu, in het nieuwe verbond, mogen wij tot Christus naderen. Hebreeën hoofdstuk 10, vers 19. Prachtig vers. waarin staat, Hebreeën hoofdstuk 10 vanaf vers 19, en moeten we goed opletten wat hier gebeurt. Opdat wij nu, wij die geloven, opdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben. Je zou eens een bijbelstudie moeten maken van het woordje hebben. Hebben is een bezittelijk voornaamwoord. Dat heb je, betekent van bezit. Hoef je niet over te twijfelen. Ik heb een bril op. Ik hoef niet, ja, of ik moet een beetje oud worden in het hoofdje, dat ik afvraag, waar is mijn bril, heb ik wel een bril? Maar normaal weet ik, ik heb een bril op. En het woordje hebben betekent, je hebt het. En dan zegt hij dit, omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben. Wat voor vrijmoedigheid? Om in te gaan in het heiligdom. Hoe dan? Door het bloed van Jezus. Wij hoeven geen offers meer te brengen. Hij heeft het offer gebracht. En let op wat er staat. Langs een nieuwe en levende weg die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Vanuit de evangelie weten we, toen de Heer Jezus zei, het is volbracht en het leven gaf, wat scheurde er toen? Het voorhangsel, van boven naar beneden, niet in de tabernakel, die was er al niet meer, maar in de tempel. En de meeste mensen zeggen, en nu is er een vrije toegang. Mooi niet. Er is een ander voorhangsel voor in de plaats gekomen. Lees maar hier. Langs een nieuwe en levende weg die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Christus is het nieuwe voorhangsel waardoor wij vrijmoedig tot God mogen naderen. Je kunt niet buiten hem om. En geloof niet de praatjes die ik een dominee heb horen zeggen. Gods genade is veel groter dan dat. Er is vast wel een zijdeurtje waardoor je binnen mag komen. Dat leert de schrift nergens. Niemand komt tot de Vader dan door de Heer Jezus Christus. Alleen zijn bloed was genoeg. Zijn bloed was aanvaard door de Vader. Vrijmoedigheid. En weet u wat het mooie is? Hoofdstuk 9 van Hebreeën, vers 13 en 14. Nou, laat bij 11 beginnen. Prachtig vers, vers 11. Gaat in het licht van het Oude Testament, de onvolmaakte offers, en dan staat er opeens in vers 11, maar toen is Christus verschenen. Toen is Christus verschenen. Als een licht op dat hele oud-testamentische offer gebeuren met alle wetgevingen, maar toen is Christus verschenen. Het ware licht, het ware leven. De hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed. En nu opletten. Voor eens en altijd. Binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor, wat? Een eeuwige verlossing teweeg gebracht. Eens voor altijd heeft de Heer gezegd, het is volbracht. Hij hoeft dat nooit meer te doen. Want met zijn werk heeft hij eens en voor altijd een eeuwige verlossing teweeggebracht. Dat hangt niet van ons af, dat hing van hem af. En hij heeft het volbracht. En dan staat er vers 13, want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op verontreinigde gesprenkeld hen heilig tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer? Hoeveel te meer? Nou, u hebt vast wel eens een studie over de tabernakel gehad. Dan raak je overweldigend over Gods heilige plan en hoe je het kruis dood van Christus dwars door de tabernakel als het ware heen ziet gaan. En hier zegt hij, dat is al zo schitterend. Maar hoeveel te meer? Met andere woorden, kijk eens een stukje hoger dan de tabernakel. Kijk naar de hoge priester. De hoge priester. En hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Met andere woorden, als je door die deur binnengaat, dan is het niet van zo, mooi. Nee, dan wil de Heer je inschakelen. Dan wil de Heer met ons aan het werk gaan. En daarom vormt hij ook de gemeente waarin we samenkomen. Samen gaan ontdekken, samen gaan leren, elkaar bemoedigen, elkaar vertroosten, elkaar corrigeren wanneer dat nodig is, maar samen hem de lof en eer brengen van onze lippen. Wij mogen hem dienen. Lieve broeders en zusters, als Maranatha gemeente, blijf die Maranatha klank in uw hart houden. Blijf hem verwachten, want hij komt. En ik ga niet met datums gooien, want die heeft de Heer me niet bekendgemaakt. Die houdt hij bij zichzelf. Maar ik weet wel dat hij komt. Daar ben ik zo van overtuigd. Want hij heeft het zelf gezegd. Maar op grond waarvan kunnen u en ik zeggen, ik zal erbij zijn. Ik hoop dat u weer bewust bent geworden vanwege het bloed van de Heer Jezus. Ben ik gerechtvaardigd? Ben ik gereinigd? Sta ik onberispelijk voor het aangezicht van God? En daardoor heeft de Heere zichzelf, zoals 1 Korinthe 3 dat leert, zichzelf met ons verzoend. Wij hebben ons niet met God verzoend hoor. God heeft zichzelf met ons verzoend. En alle, Johannes 1 vers 12, door alle die hem aangenomen hebben, wat heeft hij die gegeven? Macht gegeven om een kind van God te zijn. Het woordje macht in het Grieks betekent recht van spreken gekregen. Niet op grond van onze werken, maar op grond van het bloed van de Heer Jezus Christus. En denk u dan dat God zijn kinderen in de kou laat staan? Hij houdt ze thuis. Wij verlangen naar de Heer. Maar ik ben er zo van overtuigd dat de Heer Jezus verlangt naar zijn bruid. Dat hij verlangt naar zijn lichaam. Dat hij verlangt naar degene waarvoor hij zijn leven, zijn bloed gegeven heeft. Om eeuwig met hen te zijn. Misschien verlangt hij nog meer naar ons dan wij naar hem. Blijf dat verlangen houden. Ja, inderdaad, broeder. Maar blijf dat verlangen houden. Blijf dat uitzicht houden. Maar ook wetende op grond van het bloed van de Heer Jezus. En op grond van de genade van God. En op grond van het geloof. Mag ik daar deel van zijn. Kan ik ook zeggen, ik heb die verlossing in mijn heiland, in de Heere Jezus Christus. Zullen we hem daar samen voor danken, voordat we gaan afsluiten met een lied. Vader, we komen u zo heel hartelijk danken, Heere, voor de rijkdom van uw woord. Dank u wel dat we vanavond zo in alle rust ook konden openen en verschillende schriftgedeeltes konden lezen over het bloed van de Heere Jezus Christus. En Heer, het is niet een klein momentje in het geheel, maar door de hele schrift heen mochten we dat terugvinden. Maar ik wil u zo bidden, Heer, dat u ons een zeker vast vertrouwen geeft, Heer, op uw woord. Opdat we het niet alleen zingen, wij hebben de verlossing, maar dat we het met overtuiging zingen. Niet omdat we het verdiend hebben, maar omdat u het geschonken hebt door genade, door het geloof. In het volbrachte werk van uw Zoon, dat we kunnen zeggen, ja, ook ik heb die verlossing. Daarom zie ik ook uit naar zijn wederkomst, om hem te ontmoeten, om hem te zien en voor eeuwig bij hem te zijn. Niet op grond van werken, maar op grond van uw werk, Heere Jezus Christus. Kom zo tot uw doel met een alle van ons, Heren. Ook in ons dagelijks leven, in de families waarin we leven, in de omstandigheden waarin we zijn. Heren, dat elke keer zo'n loflied in ons hart mag klinken. Een danklied, Heren, tot eer van uw naam. En dat vragen we uit genade in de naam van de Heere Jezus. Amen. Zingen we Johannes de Heer, 112. En dat bevestigt ook weer wat we overdacht hebben. Elk lied zegt, ik weet niet waarom. Nou, ik weet het soms ook niet. Maar één ding weet ik, in wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd. Mijn Heer is machtig, dat Hij het pand hem toevertrouwt, tot die dag bewaart voor mij. We zingen de eerste drie liederen, daarna de zegenbeden en dan zingen we, of zullen we gelijk staan en zingen voor zover u kunt. Misschien wel lekker. De zegen van nummer 6 met u uitspreken. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven uw vrede. Amen. Zingen we de laatste twee coupletten.
Thank you.
Amen. Gezegende week toegewenst en misschien tot de volgende keer.